In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overst van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 138e psalm en daarvan het vierde vers, vers 4 van 138. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Vers 4 van 138. We willen het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament, de eerste brief van Petrus. 1 Petrus en daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 11 tot en met 25. De schriftlezing 1 Petrus 2, vanaf vers 11 tot en met vers 25. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 25e psalm. Het vierde vers, 's Heeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Vers 4 van 25.
Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaadoenders, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zijt dan alle menselijk ordenig onderdanig om des Heeren wil, het zij de koning als de opperste macht hebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaadoenders, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de ontwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende, als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eerst den koning. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig, den Heeren, niet alleen den goede en bescheidenen, maar ook den harden. Want dat is genade, indien iemand om de conscientie voor Gods zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd, niet weder schold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u opnieuw in Johannes, het Johannes 13. Johannes 13, de versen 12 tot en met 15. Johannes 13, vers 12 tot en met 15. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hen: verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heren. En gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik de heren en de meester uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 119e psalm en daarvan de versen 5, 18 en 88. 5, 18 en 88 van 119. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 17e psalm en daarvan het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wat er verder volgt in het 3e vers van de 17e psalm. Geliefde gemeente, eerst maar die vraag aan jullie jongens en meisjes. Hoe leren jullie nou schrijven? Het kan zijn dat daarvoor gebruik gemaakt wordt van een schoolschrift. Het kan ook via het schoolbord. Maar bovenaan de eerste bladzijde of bovenaan het bord staat dan een letter, een woord of een zin geschreven. En meestal is dat dan in van die hele mooie, sierlijke letters. En daarachter of daaronder moet jij dan binnen de lijntjes, moet je dan die letters of die woorden, moet je gaan overschrijven. Je moet dus overschrijven en soms ook wel eens overtrekken datgene wat is voorgeschreven. Dat is nog ineens zo gemakkelijk. En de letter die wij dan opschrijven, wordt ook nooit zo mooi als die voorbeeldletter. Het lijkt er wel op, maar het is niet perfect. Er zit altijd nog iets van ons in. Toch is het de beste manier om te leren schrijven. Nadoen wat is voorgedaan. En zo is het nou in een bepaald opzicht ook met het leven van een christen. Christus die voor ons geleden heeft, is het grote voorbeeld. Zo lazen we immers in 1 Petrus 2 vers 21. En een christen daarentegen, die wordt nou opgeroepen om de voetstappen van Christus na te volgen. En dat is de eis die vanaf de avondmaalstafel ook tot ons komt. En zo willen we naar onze tekst gaan luisteren onder het thema In het voetspoor van Christus. Twee gedachten. In de eerste plaats het spoor dat Christus trekt. En in de tweede plaats het spoor dat de christen gaat. In het voetspoor van Christus. Het spoor dat Christus trekt en het spoor dat de christen gaat. Nu zit hij weer aan tafel. Zijn werk zit erop. Dienstwerk. Het werk van een slaaf. Een voetenwasser. Johannes die wijst er nog een keer op. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan. En hij heeft daarmee een spoor getrokken. Het spoor van de zelfverloochening en van de zelfvernedering. En het resultaat was ernaar. Allemaal schone voeten. En niemand van hen zal ook vergeten wat hier ooit is gebeurd. Nee, Judas ook niet. Alhoewel Judas er niets van moest hebben. Een zaligmaker die zich vernedert, kan aan hem, Judas, niets kwijt. Judas staat hoog in zichzelf. Hij liet het gebeuren dat de Heere Jezus zijn voeten wies, maar zijn hart hield hij verre van hem. Straks zal Judas de Heere Jezus verraden. Tekent zijn hart. Ja, zo kan het dus ook liggen. Wel aan de tafel, maar niet rein. En dat is een les, een waarschuwing die ons allen ook tot zelfonderzoek mag brengen. Wel aan de tafel, maar niet rein, omdat het hart ver van Christus werd gehouden. Maar dat gebeuren in die eetzaal heeft nu een spoor getrokken in het leven van de discipelen. Want met die ene handeling beeldt de Heere Jezus nu heel zijn werk ook uit. Hij onderwees hen in het werk als voetenwasser. Hoe beschamend was het immers voor hen dat de meester hun voeten wies. En zo diep heeft de Heere Jezus nu willen buigen. Zo diep heeft hij zich willen vernederen. Tot in het allerlaagste, tot in de gestalte van een dienstknecht. Want hij buigt zich daar diep neer en hij verricht het werk van een slaaf. Zo verricht hij zijn borgwerk. Waar een Adams kind zich te goed voor voelt, gaat de Zoon van God dit werk verrichten. En waar geen mens smerige voeten wil wassen, buigt de Heere Jezus zich neder. En hij vernedert zichzelf. Hij cijfert zichzelf helemaal weg. Want daartoe is hij immers gekomen, om zijn leven af te leggen. Hij is gekomen om te dienen. En toen hij bukte om de voeten van de discipelen te wassen, was dat dus ook dienen de liefde. En dat is precies zijn werk. Zijn leven afleggen om voor zijn discipelen het leven te verwerven. En dat werd voor hen ook het grote wonder dat de Heere Jezus zelf langskwam. Hij komt langs om het vuil van de zonden op zich te nemen. En hij gaat als een slaaf de voeten van de discipelen wassen. En daarin zien we de zelfverloochenende liefde van de middelaar. En daarin is heel de lijdensweg van de Heere Jezus ook getekend. Hij die zich heeft doodgeliefd aan het vloekhout van het kruis. Die zijn leven gaf. Zijn bloed heeft gestort op die kruisheuvel Golgotha. En daarin is zijn borgwerk getekend. Want zo kan hij zondaren reinigen van zonde en van schuld. En als borg gaat hij de weg der vernedering, opdat er in zijn bloed wassing en reiniging ligt voor al hun zonden. En dat is nou dat spoor dat Christus trekt, het spoor van de zelfvernedering, de zelfverloochening. Het spoor dat hem straks zal brengen in Gethsemane en op Golgotha. Het bloedspoor, de weg die hij moest gaan. Want zijn lijden was een plaatsbekledend lijden. En zijn verzoenend lijden en sterven was noodzakelijk om voor onze zonden te betalen. En alleen door zijn neerbuigende liefde konden die voeten van de discipelen worden gewassen. En alleen door zijn neerbuigende genade kon het hart van een zondaar rein worden. En daar had nu alles van gesproken in die eetzaal aan de avondmaaltafel. En het was er ook de sprake aan de tafel van morgen. Het verzoenend lijden en sterven van Christus. Hij is het die mijn schuld droeg in mijn plaats. En hij heeft mijn zonde in zijn lichaam gedragen op het hout. Dat was voortdurend de prediking die vanaf de avondmaalstafel tot ons kwam. Hij in mijn plaats. Hij gebonden om mij te ontbinden. Hij vele smaadheden geleden, opdat ik nimmer meer te schande zou worden. Hij voor mij in Gods oordeel, opdat ik in het gericht van God vrijgesproken zal worden. Hij met zijn gezegend lichaam aan het kruis genageld, opdat hij het handschrift van mijn zonde daaraan zou hechten. Hij van God verlaten, opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. En hij moest die weg ook wel gaan, want er zijn immers vuile voeten. En vooral vuile harten. Zondaarsvoeten en zondaarsharten. En niemand wilde dat vuil wegnemen. Bovenal, niemand kon dat vuil zelf ook wegnemen. Wij kunnen onze zonde alleen maar groter maken. En niemand van ons is ook maar in staat om ook maar één zonde uit zijn leven weg te krijgen. Daarvoor moest hij gaan naar het kruis, hij die zonder zonde is. Want er moest er één zijn zonder zonde die tot zonde werd gemaakt. En die als borg en middelaar aan het recht van God volkomen genoeg moest doen. Die de straf heeft gedragen en die onder de toorn van God is doorgegaan. En dat spoor dat Christus trok, dat lijdenspoor, wat heeft hem dat niet beangst? En hij heeft ook gezien hoe ook de hemel zich voor hem ging sluiten. En hoe een geopende hel ook op hem afkwam. Dat deed hem vrees, zweten, ja druppels bloed zweette hij. En zo intens was voor hem dat spoor dat hij trok, dat lijdenspoor. Die weg van diepe vernedering, waar iets al van mag oplichten in die eetzaal. En de discipelen kregen daarover onderwijs in die eetzaal. Maar de vraag is wel, hebben ze het verstaan? Een vraag die de Heere Jezus hen ook stelt. Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? En u? En jij? Want die voetenwassende Jezus leert mij nu dat hij mij alleen kan reinigen van de zonde. En dat hij alleen mijn zwarte zondaarsziel kan schoonwassen. En hij bepaalt mij bij de noodzaak dat ik in hem reiniging vind van mijn zonde. En het leert mij dat de reiniging van mijn zwarte zondige hart alleen maar kan door het dienstwerk van de Heere Jezus Christus. Alleen in en door hem kunnen mijn zonden vergeven worden. Petrus, we hoorden het vanochtend, die ging er iets van begrijpen. Toen hij het uitriep, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Nou, avondmaalganger, hoe was dat nou voor uzelf vanmorgen? Zag u nou achter die tekenen van brood en wijn dat reinigende bloed van de Heere Jezus Christus? En mocht je met al je vuilheid en al je zondigheid en al je smerigheid ondervinden dat hij het is die je schoon wast van zonde en schuld? En heb je in die drinkbeker ook iets mogen zien van dat dierbare bloed, wat door al uw ongerechtigheden zijn weggewassen? En mocht vanmorgen aan de tafel het zielsoog vallen op het dienstwerk van de Heere Jezus Christus, dat hij zijn lichaam heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat is toch wel de vraag, als we aan de tafel hebben gezeten, of dat voor ons mocht oplichten, dat we meer zagen dan alleen die tekenen van brood en wijn, maar dat daarachter mocht oprijzen die vernederende Christus, die nu gezeten is als de verheerlijkte Christus aan de rechterhand van zijn Vader. Of en... ja, dan komen we ook meteen tot hen die vanmorgen niet zijn aangegaan. Of meende u geen wassing en reiniging nodig te hebben? Maar dat kan natuurlijk een reden zijn geweest dat u afbleef. U ziet uw zonde niet. Je weet niet, oh ja, misschien wel verstandelijk, maar niet in het hart, niet bevindelijk. Je weet niet van je vuilheid. Je bent blind voor die rommel, die ongerechtigheden in uw leven. En u ziet uw zonde niet. En daarom heb jij die voetenwasser ook niet nodig. En daarom ging je niet uit tot hem die uw ziel kan reinigen van alle zonde en alle ongerechtigheden. En daarom ging er ook geen bekoorlijkheid van de avondmaalstafel uit. Maar bedenk dan wel, zonder reiniging geen deel met Christus. Wie zich niet laat reinigen door de Heere Jezus Christus, die staat nog in zijn vuilheid en in zijn zondigheid tegenover een heilig en rechtvaardig God. En dat is ook de klem die vanaf de avondmaalstafel ook tot ons komt. Want wie het dienstwerk van Christus, zijn borgwerk, ontloopt, die verraadt daarmee wel de gesteldheid van zijn of haar eigen hart. Het is de Heere niet om het even, of u al dan niet gebruik maakt van het sacrament van het heilige avondmaal. Hij heeft het ingesteld tot zijn gedachtenis. En alles aan die tafel spreekt toch van het verlossingswerk van Christus. En van de reiniging van zonde en schuld in en door zijn bloed. Wie dan zijn voeten terugtrekt. En wie zijn hart dan verre houdt. Wie meent dat hij het daarmee ook wel zondig kan. Zou die dan niet laten zien dat hij meent dat hij wel zonder de wassing in Christus bloed kan? En dat u daarmee als het ware eigenlijk uitspreekt, ik heb geen deel met hem. En wie geen deel heeft met Christus, ligt onder het oordeel van God. En dat is ook de klem. Avondmaalsmijding is niet zomaar iets onschuldigs. En laten we dat ook goed beseffen. Want het is een heilig sacrament. Ingesteld door de Heer. Opdat zijn kinderen, de kleintjes en de grote in de genade, daardoor ook nader onderwijs mogen ontvangen. Bevestigd, bemoedigd en vertroost mogen worden. Het kan natuurlijk zijn, ja zo kon het ook hebben gelegen, dat u zijn onderwijs wel hebt begrepen. En toch bent u niet aangegaan vanmorgen. U durfde niet. Er kwam van alles tegenop. En u zag zo sterk op uzelf. Misschien dat het u heeft aangegrepen naar de laatste nodiging toen u bleef zitten. Dat het van binnen viel, opnieuw niet aangegaan. En opnieuw die uitnodiging aan je voorbij laten gaan. En opnieuw de zaligmaker te hebben laten roepen. En u voelt zich er schuldig onder. Omdat u het liefdesbevel van de heiland naast u neer hebt gelegd. Het is de vraag van binnen, zal er voor mij nou nog wel reiniging mogelijk zijn? Nou, kijk dan nog eens goed naar ons tekstgedeelte. Want in die eetzaal, aan die avondmaalstafel, zitten nou discipelen die zich allemaal te groot voelden om elkaars voeten te wassen. En straks in Gethsemane zullen ze allemaal wegvluchten voor het zwaard van die bende soldaten. En bij het kruis staan ze straks slechts op een afstand te kijken. In de discipelen zelf zit niets goeds. Maar toch hield dat Christus niet tegen om hun voeten te wassen. En is dat dan niet zo'n groot wonder dat deze dienstknecht zo'n ellendige, vuile zondaar nog zalig wil maken? En hij reinigt een zondaarsvolk door zijn woord en door zijn geest. Door dat bloed van Christus waarvan het woord ook spreken mag. En als je dan misschien bij jezelf denkt, ik ben te vuil en ik heb te lang gezondigd. En ik heb te veel gezondigd. Voor mij zal er wel geen reiniging meer zijn. O, zegt de Heer dan ook maar eerlijk wie u bent en zeg het hem maar. Heere, hier is er nou zo'n een, zo'n onreine, zo'n vuile zondaar. Een die vol is van ongerechtigheden en van tekorten. Maar als die dienstknecht Christus Jezus langskomt, dan neemt hij ook alles mee. En niemand is voor hem te slecht. En niemand is voor hem te zondig. Een hoopje vuil, een stapel ongerechtigheden. Misschien zegt u, dat is mijn leven. En de rommel in uw leven kunt u zelf niet opruimen en probeer het ook maar niet. Want je kan jezelf niet schoon krijgen. Hij kan het echter wel. En hij wil het ook. En hij doet het ook. Want dat is zijn werk. Zondaren oprapen uit het slijk van de zonde. En zondaren trekken uit de modder van de ongerechtigheden. En zo gaat hij nog rond op zijn knieën. Knielend voor zondaren. Om hen schoon te wassen van het vuil van de zonde. En wie zich mag laten bedienen door deze dienstknecht, ja, die zal zelf ook veranderd worden naar zijn beeld. En die zal ook gaan in dat spoor dat Christus getrokken heeft. En dat maakt de Heere Jezus ook duidelijk. Want in dat alles heeft de Heere Jezus een voorbeeld nagelaten. Een voorbeeld dat navolgenswaardig is. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het spoor dat de christen gaat. Want het onderwijs dat de Heere Jezus geeft, dat heeft effect. Dat heeft zo zijn uitwerking. Want in de praktijk van alle dag zal ik altijd weer moeten blijken of een discipel van Jezus die voetwassing ook heeft verstaan, heeft begrepen. Want goed voorbeeld doet goed volgen. En dat maakt de Heere Jezus hier ook duidelijk aan zijn leerlingen. Gij heet mij meester en heren en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik de heren en de meester uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat, gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij ook doet. Hij heeft een voorbeeld daarin gegeven. Jezus is hun meester, maar nu moeten de discipelen precies doen datgene wat hun meester hen heeft voorgedaan. En die opdracht geeft de Heere Jezus hen mee vanaf de avondmaaltafel. En Petrus, die heeft dat uiteindelijk ook goed begrepen. Want in zijn eerste centbrief jaren later komt hij op dit gebeuren terug. En dan ziet hij het als het ware weer voor ogen wat daar gebeurde in die eetzaal. Als hij die woorden op papier zet. Want hiertoe zijt gij geroepen. Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft. Ons een voorbeeld nalatende. Opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. En dat is het onderwijs wat Jezus meegeeft. Als straks de discipelen de avondmaalstafel verlaten, moeten ze dit voorbeeld volgen. Het voorbeeld van Jezus als voetenwasser. Het voorbeeld van de zelfverloochening. de zelfvernedering, de zelfopoffering. En hoe? Door in het voetspoor van Christus te gaan. Ja, door de voetstappen van de Heer Jezus te drukken. Dus niet in eigen kracht. Of door zelf maar goed je best te doen. Nee, enkel door te zien op de Heer Jezus en te gaan het spoor dat Hij heeft getrokken. Denk maar jongens en meisjes aan een wandeling in het bos. Het kan zijn dat je met je vader een heel stuk loopt in het bos. Dat er dan op sommige plaatsen in het bos erg nat is door de regen die er is gevallen. En daardoor is het op die plekken een en al blubber. En het lukt je maar niet om jouw voeten omhoog te krijgen. En je blijft ook maar steken in die blubber. En je vader besluit erom voorop te gaan. En hij zegt daarbij tegen je, je hoeft alleen maar je voetstappen te zetten op de plaats waar ik mijn voeten heb gezet. Waar mijn voetstappen staan, moet jij jouw voetstappen zetten. En dan zul je zien dat het een stuk gemakkelijker gaat. Natuurlijk, het is maar een voorbeeld. Maar in een bepaald opzicht wordt dat nou hier ook bedoeld. Je gaat geen eigen weg, maar je drukt de voetstappen van Christus. En het is een weg van inleveren. De minste zijn. Je wordt daarin een bediende van je naaste. En het gaat er niet om eigen eer of eigen roem. Op die weg der genade breekt Christus Jezus ook de zelfzucht af. En hij leert zijn discipelen om de ander uitnemender te achten dan zichzelf. En dan vult Petrus dat heel concreet in die eerste zendbrief. Er worden daar ook hele concrete zaken genoemd. Als hij daarop wijst dat het de roeping is van de christen om in het voetspoor van Christus te gaan. En dat is altijd weer een leven dat haak staat op de mentaliteit van deze wereld. In deze wereld waarin alles draait om het eigen ik en om het halen van je eigen idealen. De verwezenlijking van je eigen behoeften. En waarin alles moet wijken voor je eigen wensen. Als jij maar krijgt waar jij zin in hebt en als jij maar kan doen wat jij doen wil. Maar het voetspoor dat de Heer Jezus Christus trok is de kruisweg. Dat is de weg waarin het eigen ik altijd weer de doodsteek krijgt. Dat is de weg van zelfverloochening. Dat is de weg van kruisdragen. Dat is ook de weg van verachting, van spot en van minachting. En wie het spoor van Christus volgt, die zit dus op de kruisweg. Op de lijdensweg. Het lijden blijft hem dan ook niet bespaard. En welk een voorbeeld heeft Christus dan niet nagelaten? Zeker, dan maken we die stap naar die eerste Petrusbrief. Zeker ook voor die dagen. En zo gold het toch in de tijd waarin Petrus die brief schreef. Dat de christenen werden bespot en veracht. Een christen gaat in het spoor van Christus. En hij drukt de voetstappen van Christus. En tegenstand was hem niet vreemd. Verdrukking was zijn deel. Verachting heeft hij gekend. En de mensen moesten hem niet. En ze hebben hem de uiterste hoeksteen verworpen. Ze hebben hem verstoten uit de samenleving. Maar zijn voorbeeld is nou navolgenswaardig. En dan zegt ook Petrus daarvan, die geen zonde heeft gedaan en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Nooit heeft hij de zonde gedaan. Bij hem waren Gods geboden, mag ik het zo zeggen, in veilige handen. En hij heeft in alles de wil van zijn vader gehoorzaamd. De Satan kwam ook op hem af. En pijlen van verleidingen en van verzoekingen zijn ook op hem afgevuurd. Maar hij is staande gebleven. In alles begeerde hij te leven naar de wil van zijn hemelse vader. Hij was volmaakt gehoorzaam. Volmaakt rechtvaardig. En nooit kon hij betrapt worden op leugenpraktijken. En nooit heeft hij meegedaan aan de praktijken van de vader der leugen, de Satan. Hij werd uitgescholden, uitgejoeld. Ze hebben hem mishandeld. Ze hebben hem met vuistslagen geslagen. En ook de doornenkroon. Die werd op zijn hoofd ook gedrukt. En hij is ook bespuugd. En toch schold hij niet weder. Hij deed zijn mond niet open, maar hij liet zich leiden naar de slagplaats. En toen hij aan het kruis hing, werd hij ook gelasterd. Hij werd gelasterd door de voorbijgangers, die het ook naar hem hebben uitgeroepen, zoals we dat lezen in Marcus 15... Dat ze dat tegen hem zeggen, terwijl hij daar hing aan het kruis. Marcus 15, vers 29. Ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En zelfs die 2 die met hem aan het kruis hingen, hebben hem bespot en gelasterd. En hij had maar hoeven te spreken, 1 woord, en de engelen stonden aan zijn zijde. 1 woord uit zijn mond en al zijn vijanden zouden worden verdoemd. Hij heeft het niet gedaan, want als hij leed, schold hij niet terug. Zelfs op die lijdensweg was hij met innerlijke ontferming bewogen. Zodat hij aan het kruis het heeft uitgeroepen, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl iedereen zich tegen hem keerde, zocht hij hun behoud. Hij schold niet terug. En hij uitte geen dreigementen. Hij keerde de andere wang toe. En hij liet het toe dat ze hem bespuugden. Want hij gaf het over aan God, de rechtvaardige rechter. En Jezus Christus kon zijn zaak overgeven in de handen van zijn vader. Hij wist immers dat het oordeel van God rechtvaardig is. En hoeveel onrecht hij ook moest lijden, eenmaal zou God recht spreken. En daarom was hij niet uit op wraak. En ging het hem er niet om met gelijke munt terug te betalen. Maar toonde hij zijn vergevingsgezindheid. En was er bij hem mededogen, ook met degene die hem naar het leven stonden. En bleef hij vriendelijk. En bleef hij ook gericht op hun heil, op hun welzijn. Waar alles bij de ander in het teken stond van hun eigen ik, zocht de Heere Jezus het heil, de zaligheid, zelfs van zijn vijanden. We zouden ons de vraag kunnen stellen waarom Petrus nou juist die voorbeelden aanhaalt in die versen 22 en 23 van ook 1 Petrus 2. Misschien wel omdat in datzelfde gedeelte het ook gaat over de dienstknechten, over de huisslaven. En dat zo'n huisslaaf ook dikwijls werd uitgescholden. Dat hij te maken kreeg met allerlei dreigementen. Maar zou het ook niet ergens anders mee te maken hebben gehad, met vooral de persoon van de schrijver? Want die Simon Petrus, als hij die woorden optekent en terugdenkt aan dat gebeuren daar in die eetzaal, bij dat avondmaal. En ook wat er daarna gebeurde. Dan wist hij wel dat er in zijn mond heel wat bedrog gevonden was. Want toen de Heere Jezus op die lijdensweg in het huis van Caiaphas kwam, heeft deze discipel zijn meester met vloeken en eedzweren ook verloochend. En hij trok er van alles bij om maar te kunnen ontkennen dat hij deel had aan de Heere Jezus. En wat heeft deze leerling van de Heere Jezus niet veel moeten leren van zijn meester? Wat heeft hij niet dikwijls ook dat voorbeeld van Christus in herinnering moeten roepen? Want Christus Jezus had zijn leerlingen voorgedaan hoe zij ook in het leven moesten staan. Geen kwaad met kwaad vergelden. En de vijand ook lief hebben. Te zegenen die u vervloeken. Lief te hebben die u haten. En te bidden voor degene die u geweld aandoen. En die u vervolgen. En dat levensbeginsel heeft hij voorgedaan, allereerst en allermeest, ook in die voetwassing, maar op heel de weg die Christus ging. En als de christen dan staat in een vijandige omgeving, dan mag juist dat voorbeeld van Christus navolgenswaardig zijn. Niet terugslaan, maar dan liever onrecht lijden. En laat dan maar druk en tegenstand het deel zijn. Weten dat er één is die uiteindelijk recht zal spreken. Ja, want hoeveel mensen zullen er niet gebukt ondergaan? Onder datgene waar Petrus ook van heeft gesproken. De spot die ze ontvangen op hun werk. De tegenstand waar ze tegenaan lopen. Misschien wel in de kring van het gezin, misschien ook wel op een avondmaal zondag. Smalende blikken van anderen. Omdat u gegaan bent naar de avondmaalstafel. Kleinerende opmerking omdat je begeert te wandelen in de vrezen des Heren. En om dat te ondergaan, onrecht te lijden. En toch, dan dat voorbeeld van de Heere Jezus Christus te mogen volgen. Beter weldoende te lijden dan kwaad te doen. En dat is uiteindelijk ook gaan in dat spoor dat Christus Jezus heeft getrokken. Zijn voetstappen drukkend. In zijn voetspoor gaan. Die weg waarin dat teltje wordt gepakt en de knieën worden gebogen en de voeten worden gewassen van de ander. Die weg waarin je jezelf inlevert om de minste te zijn. En Christus die heeft dat nou voorgedaan. Want hij heeft zich immers vernietigd. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht heeft hij aangenomen. Is hij de mensen gelijk geworden. En dan zegt Paulus daarvan in Filippenzen 2, als je dat ook beschrijft, van dat gevoelen zij in u. Datzelfde gevoelen van Christus, dat hij wil overdragen, ook in het hart, in het leven van zijn discipelen. Want wie in dat voetspoor van Christus gaat, die zal ook de trekken van Christus vertonen. En daaruit zal uiteindelijk ook de vruchten van het geloof openbaar komen. En daaraan zul je ook een godvruchtige avondmaalganger ook kunnen herkennen. En er wordt hier in het bijzonder dat voorbeeld genoemd van de zelfverloochening, de zelfvernedering, om de ander uitnemender te achten dan jezelf. De weg van het gehoorzaam buigen, ook voor de ander, maar bovenal voor de Heere en wat hij zegt in zijn woord. O ja, dan blijft er nog veel van die oude mens ook over. Wie mag gaan in dat spoor, zal merken dat door het werk van Christus, ook door die heiligende geest van Christus, de zonde meer en meer gedood zal worden in het leven. Want dat rechte spoor, dat is dat spoor dat Christus heeft getrokken, waarin hij de minste was. En zo mogen de discipelen achter hem aangaan, die overste leidsman en voleindig van het geloof. En mag er iets zichtbaar worden in het leven van zijn discipelen, van de gestalte van de Heere Jezus Christus. En mag er iets van de beeld van Christus ook worden vertoond. Zeker. In de praktijk is dat een weg van vallen en opstaan. En in onszelf zijn er nog zoveel gebreken. En dan loop je elke keer weer tegenaan dat het eigen ik weer zo sterk boven kan komen. En als God het niet verroet, dat ik dwaalwegen insla. En dat ik op die dwaalweg nog omkom ook. Want dat zie je ook bij Simon Petrus. Als hij het ene ogenblik aan die tafel ook zegt, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En als hij slechts een aantal uren later ontkent deel te hebben aan Christus en hem verloochent. Maar wat blijkt dan? Dat Jezus Christus is de grote herder en de opziener der zielen. Ja, maar ook een discipel van Jezus, van zichzelf, loopt hij altijd weer de verkeerde kant op. Maar de grote herder der schapen zoekt zulke afgedwaalde schapen weer op. En onder de bediening van het woord en onder de werking van zijn Heilige Geest gaat hij naar hen op zoek. En hij grijpt in en hij brengt dwalende schapen ook weer terug. Ook die kleine lammetjes die nog zo dikwijls merken de aantrekkingskracht van de wereld en de verzoekingen en verleidingen door de Satan. Maar die herder zoekt ze op, neemt ze in zijn armen en brengt ze weer terug in de kudde. En hij gaat die schapen voor, in het bijzonder ook in de donkerste daal. En ze hoeven hem slechts te volgen. Achter hem aan, horend het tikken van de stok en het tikken van zijn staf. Zijn voetstappen drukkend, zijn spoor volgend. Ja, een weg inderdaad die door diepe dalen kan gaan. Maar de herder die brengt zijn schapen terug naar de eeuwige schaapskooi. En wie in zijn voetspoor mag gaan, die bevindt zich op de weg naar de eeuwige gelukzaligheid. Hij is voorgegaan. En wie op zijn spoor zit, komt eenmaal thuis. Amen. En laten we de Heer danken en bidden. Heere, zo danken wij uw naam. Dat wij vanuit die geschiedenis van de voetwassing mochten zien wat u, o Heere Jezus, hebt gedaan. In uw vernedering, in uw zelfopoffering. Uw leven hebt afgelegd. En wassing, reiniging van alle zonde en schuld verworven hebt. En hoe daar voor in zichzelf vuile zondaar ook reiniging ligt in zijn bloed. Omdat u daarin ook hebt betoond het als een voorbeeld, opdat dat navolging mag vinden. En dan is de avondmaal zondag weer voorbij. En de week ligt voor ons, waarin we ons werk hebben te verrichten. En dan mogen we u ook vragen, laat dat dan toch ook de vrucht mogen zijn van deze avondmaal zondag. Dat we mogen gaan in het spoor dat Christus heeft getrokken. Nee, niet in eigen kracht, want er kwam er niets van terecht. Maar alles, omdat hij die weg gaat, als overste leidsman, ziende op hem, hem volgend, over het spoor dat hij ging, om zo zijn trekken te vertonen, dat de gestalte van Christus ook zichtbaar zou mogen worden, om zo ook tot zegen te mogen zijn voor allen die op onze pad worden geplaatst. En Heere, wilt u ons er dan maar voor bewaren, dat wij bleven staan, bleven zitten misschien, en dat we niet verbroken zijn geworden onder die knielende Jezus. En dat we zo in eigen hoogmoed verder gaan, oren wassende. Heer, als dat er is, verbreek het hart, breng in de schuld, opdat verstaan mag worden met een Petrus, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn hoofd en mijn handen, ja, heel mijn hart. En dat zo die geest en het bloed van Christus reinigend en heilend mogen worden, om zijn beeld te vertonen. Gaat u zo met ons, bij alles wat we hebben te doen in de week die voor ons ligt. Gedenkt u in ieder van ons, waar onze wegen ook naartoe gaan. Bewaar ons voor de zonde en schenk ons uw hulp en uw ondersteuning. En aanvaard ook onze dank voor alles wat gij schonk. En dan past het toch om uw naam daarvoor te danken en te erkennen, voor uw grote genade, voor uw majesteitelijke liefde en voor uw ontferming in Christus bewezen. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 86e psalm. En het 6e vers daarvan. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat er verder volgt in vers 6 van de 86e psalm. heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.